onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid. Heren, want gij zijt de getrouwe en die nooit laat varen enig werk dat uw hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Zacharia. En daarvan de eerste drie versen. De lofzang van Zacharia, de eerste drie versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en feilbaar woord en wel in de profeet Micha en daarvan het vijfde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Micha 5. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn de broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Asur in ons land zal komen. En wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En die zullen het land van Asur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingang. En alzo zal hij ons redden van Asur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacob zal overblijven. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volkeren als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volkeren als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, de welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, en dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. En voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt altijd te midden van uw volk, te midden in de verdrukking, te midden in het lijden. Want uw kerk verkeert onder het kruis, onder het heiligend kruis. Het is alles zo vreemd in onze dagen dat uw volk onder het kruis zo dun geworden. Wereldwijd is het zo dun geworden. Heere, gij zult er nog vele toebrengen, want ook de huizen Israëls, die zal het verkondigd worden. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal geheel Israël zalig worden. En daar is één kerk, want gij hebt de middelmuur des afscheidsels gebroken. En verenigd in de vreze uws naams, Heere, mochten we er nog zien, mochten we het nog zien en horen. Deze die is in Sion geboren, ook onder ons. Heere, gij zijt vrij om ons voorbij te gaan, want wij derven de heerlijkheid Gods. Met al ons, met heel ons bestaan deugt niet. Tenzij wij in Christus bevonden worden, tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Maar mochten er nog parels onder de prediking des woords gehecht worden aan de middelaarskroon van Christus. Heere, gij zijt toch die grote rover der hel. O, kom over en mocht gij de rijen nog doorgaan om ze tot uw eigendom te slaan. Gedenk de weduwe en de wezen. We leven in het einde van het einde. Maar gij zijt het begin en het einde. En gij zijt ook de voortgang. O, mochten we dan in uw voetstappen gaan en staan ook. Als het woord mag uitgaan, dat het ook ingang mag vinden. Heere, open onze hart voor uw woord en uw woord voor ons hart. Opdat we daarin ons leven zouden vinden. Want daarin wordt de Christus der Schriften, de gebieden der volkeren, geopenbaard zoals ook hier staat opgetekend, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, want hij is de vader der eeuwigheid, vredevorst. Heere, uw volk heeft het maar een weinig tijd bezeten, want maar straks zal ze er eeuwig bezit van nemen. Gij hebt uw volk een erfenis bereid, een erfenis beloofd, dat we gevonden mochten worden onder de erven der heiligen in het licht. Onder klein en groot, Heere, gedenk die kleine kinderen. En gij hebt met ze spreken en ze verstaan het. Want als gij die kinderen zegent, dan zijn ze gezegend. In en door Christus, in en door de geest van Christus. En mocht het in ons aller leven openbaar komen, dat kind ons gegeven, een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Heere, doe het ons kennen. Doe ons de namen van Christus kennen. Opdat we op hem zouden steunen. Opdat we op hem zouden vertrouwen. In alle omstandigheden van het leven. Maak nog plaats in onze harten, Heere. Want voor het kind waar we vanmorgen over hebben gepredikt, is nergens plaats. Dat we het mochten verstaan en dat we het mochten groot achten. Dat hij wil geboren worden in de beestenstal van ons hart. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Ja, die namen die we u vanmorgen hebben gepreekt uit Jesaja 9 vers 5, geliefde. Wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Vader der eeuwigheid staat ook hier opgetekend. Die een heerser zal zijn in Israël. Hè, want de heerschappij is op zijn schouders. Hè, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt. Ja, prachtige profetie uit de mond van vader Jacob. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Christus is niet voortgekomen uit de stam van Levi. Want hij had een ander hoger priesterschap. Had ook niks met de stam van Juda te maken. Want hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Had toch niks met de stam van Israël te maken. En dat is een eeuwig priesterschap. Die Levitische priesterdienst, die was tijdelijk. Ja, Calvijn heeft die weer ingevoerd na de reformatie. Maar dat is eigenlijk geheel mis. Want het is nou alles naar de ordening van Melchizedek. Niet dat als je door de Heer geroepen wordt om het woord te prediken, hè, dat je ook dat ambt eeuwig hebt. Nou. Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar uit die hoge priesterlijke bediening roept hij ook mannetjes uit het stof. Want daar zullen we nog wel op komen in vers 4. Als Azer in ons land zal komen, zal, en dan zo zullen wij tegen hem stellen, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk, de Heere werkt altijd middelijk. Hij komt niet naar deze wereld om de strijd te voeren, die door het geloof gestreden moet worden. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft overwonnen. En hij is opgevaren als overwinnaar over dood, hel en graf. En hij heeft zijn volk medegezet in de hemelen. Medegezet in de hemelen. Gods volk leeft al in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. He, daar hebben de engelen van gezongen. Vrede, ere zij God. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Dan denken wij altijd pijs en vreen. Nee. Weet je wat dat betekent, vrede op aarde? Christus op aarde. Want hij is onze vrede. Want Christus zegt, ik ben hier op de aarde gekomen om vrede te brengen. Maar veel meer het zwaard. He, dus het wordt altijd biblicistisch verstaan, dat gezang van de engelen, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde. We krijgen hier geen vrederijk. Nou, absoluut niet, mensen. Gods volk leeft wel in dat vrederijk. Want hij is onze vrede. Maar de prediking van het evangelie, die brengt die verdeeldheid teweeg. Want dat is, zegt een apostel, voor velen een reuken des doods ten dode en voor sommigen een reuken des levens ten leven. Ja, dat is die verdeeldheid. Gaat dwars door de gezinnen. Als God mensen gaat bekeren, dan worden hele gezinnen verdeeld. De vader tegen de zoon. De schoondochter tegen de schoonmoeder. Dus mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Om Christus wil. Ja, ik heb die tekst eigenlijk nooit goed begrepen. Hè, dat er geschreven staat, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Hè, dan gaat het wel over de ware vrede en geen gemaakte vrede. Je kan geen vrede, hè, vrede, vrede, geen gevaar. En een haastig verderf zal over hen komen, zegt de Heer in zijn woord. Hè, dus je kent met je buren maar geen, dat heeft natuurlijk weinig met ruzie maken te maken. Hè? Indien het mogelijk is. Nou, daarin wordt al gezegd dat het haast niet mogelijk is. Dat bijna onmogelijk. Indien het mogelijk is, zoveel in u is. Houd vrede met alle mensen. En als dat nou je lijfspreuk is. En er komt vlees en wereld bij. Dan zit je midden in een valse vrede. Midden in een valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. Spreek ons van zachtere dingen. Beschouwt ons bedriegerijen. Kijk, je kent natuurlijk alle tekst in Gods woord. Kun je vervalsen naar je eigen zin en mening. Nee, we moeten het verstaan naar de zin en mening van de Heilige Geest. Hoe kom je erachter? De Heer maakt het bekend. Want de Heilige Geest zegt duidelijk dat in het laatste der dagen de leven in. Velen zullen afvallen van het geloof en zich keren tot verleidende geesten. Geesten der duivel. Nou, het gaat nou allemaal onder het mom van een reformatorische vlag. Dat heb ik u vanmorgen nog eens met nadruk gepredikt. Dat moet altijd wel geschieden hoor. Want weet je hoe het is bij Gods volk? Zal ik het nou eens met één strijdleus zeggen? Wij buigen nooit. Nee. Want Christus heeft nooit voor de Satan gebogen. En daarom buigt zijn volk never. We moeten de onbuigzaamheid van Mordechai in Christus van de Heere ontvangen. Mordechai boog niet voor die Haman. Nou, absoluut niet. Hij spoog eerder op de grond. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij niet gedaan. We moeten niet van de zaken een karikatuur maken. Maar hij heeft nooit voor Haman gebogen. Nou. Maar hij had voor God gebogen. Mordechai had voor God in het stof gelegen. Nou, dan buig je voor geen mens hoor. Voor geen koning en voor geen keizer. Nou, absoluut niet. Nee. En dat doen ze in onze dagen allemaal wel. Hè, want in de Revelkerken kun je natuurlijk buigen als een knipmes. En in het gevlei komen. Hè. Dan nemen ze de eer van elkander aan. Dan nemen ze de eer van mensen aan. Iemand met een hoed op het hoofd en een gouden ring aan de vinger. Die komt in het vooraangestoelte van de synagoge. Ja, maar weet je wat de Heer doet? Ik zal je het gauw vertellen. Hij zal 7 herders stellen en 8 vorsten uit de mensen. Dus dat zijn gewone mensen. Dat zijn net mensen als de Galileese vissers. Hè, waar iedereen verachtelijk op neerkijkt. Die Galileese vissers, die discipelen van Christus, hadden niet gestudeerd. Nou, ze hadden toch wel gestudeerd. Ze waren van God geleerd. Ja, dat is de beste school die er is. He, want die theologische school in onze dagen, die brengen geen wijsheid voort. He. Dat heb ik je vanmorgen nog even laten zien. He, met dat dictaat, met die enige quotes van dokter A. Huigen. Die man die weet absoluut niet. Die weet absoluut nergens van. Nergens van. Nou. Zulke doen zich voor. Ja, maar God lacht erom. Want hij roept ze uit de gewone mensen. En dan krijg je geen dokterstitel voor je naam. Dan word je geen professor. Nee. Ja. Kan. Samuel Rutherford was ook een professor. Maar ik zou toch niet graag willen zeggen dat iemand dokter of professor is in de theologie. He, want dan ga je al rangen en standen toemeten. Nou, dat staat Gods woord niet toe. De discipelen, die waren theologanten. He, dat waren geestelijke Godgeleerden. Die waren van God geleerd, zoals het woord zegt. God geleerd, van God geleerd. Daar heb je het. En als dat er niet is, dan mag je van mij al die wijsheid houden. Want God zal de wijze der wijsheid, de wijsheid der wijze doen vergaan. Het verstand der verstandigen zal hij teniet maken. Want die zoekt God niet. Dat zijn geen voorwerpen van zijn opzoekende zondaarsliefde. Het verachten, het onedelen, hetgeen niets is. We hebben vanmorgen gezegd, arme Lazarus. Kijk iedereen overheen. De Heere begaf zich onder het gewone volk. Niet in paleizen, onder het gewone volk. He, onder de zondaren. Ja, hij was zondaar onder de zondaren. Ja, u zegt, oh eens even. Ja, ja. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem, door de toepassing des geestes. He, je moet horen, in de huidige prediking kan nog wel veel rechtzinnigheid verkondigd worden, maar je moet letten hoe ze spreken over de toepassing van het heil. Of de toe-eigening van het heil. Dan moet je goed op letten. Leggen ze het aan de voeten der mensen om het aan te grijpen? Of om de toepassing zelf te maken? Dan moet je altijd goed op letten. Of is het Gods werk? Van A tot Z moet het dan Gods werk zijn. En dat kan ook beproefd worden. Want de Heere zeer genadig houdt, dat is, ja, dat gaat hij ook beproeven en in het vuur leggen. Dat kan het doorstaan. Goud kan die vuurproef doorstaan. Ja. En dan word je niet letterlijk in het vuur gegooid. Ja, de martelaren werden letterlijk in het vuur gegooid. En ze zijn zingend ten hemel afgereisd naar Immanuels land. Ja, kostelijk is in des Heeren ook de dood voor zijn gunstgenoten. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein. Gij zijt klein, om te wezen onder de duizenden van Juden. Maar dat kleine, dat maakt u niet veracht. Want uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. De heerschappij is op zijn schouders. En we hebben vanmorgen gezegd dat die heerschappij, die moeten we in ons leven, die heerschappij van Christus, die moeten we in ons leven kennen. De heerschappij is op zijn schouders, want hij is wetgever. Ja, de Vader heeft alles overgegeven aan zijn Zoon. Goed verstaan, wij moeten met God verzoend worden, maar dat gaat in en door Christus. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen in ze uitwerpen. Dus dat betekent, die tot het geloof in Christus komt, daar zal de Heer nooit iets van terugnemen. Daar zal die nooit op afdingen. No, never. Want dat is zijn werk, het geloof is een gave Gods. Het is niet uit u, het is Gods gave. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Het is alles zijn werk. En de tekst van onze prediking kunt u vinden in het vierde vers. En deze zal vrede zijn. Wanneer Asur in het land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Ik heb u vanmorgen gezegd, men noemt zijn naam vredevorst. Daar zijn we daar nog niet aan toegekomen. En van die andere namen hebben we ook lang nog niet alles gezegd. Want daar kun je wel 100 preken van maken en dan heb je er nog maar over gestaan. Maar men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, Vader der eeuwigheid, vredevorst, sterke God, vijf namen. En de laatste van die naam, men noemt zijn naam vredevorst. He, dat is die ons met God verzoent. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Dan moet het heen, mijn kind. Vrede met God, vrede met onze schepper. We moeten weer in een verzoende relatie staan met God de Vader. Daar uit zijn hand zijn we voortgekomen. En deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En we hebben afgelopen zondag gehoord dat hij is gesteld tot een gebieder. Daar heb je die heerser, tot een heerser zal zijn. Een gebieder. Christus is geen bedelaar, maar een bevelhebber. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij geeft zijn volk de vrede. He, dat is een eeuwige vrede. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. He, want dat is, ja, dat is een valse vrede. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Want hij is onze vrede. En dat zegt een apostel in verband die deze beide één heeft gemaakt en de middelmuur dus afscheidsels gebroken hebbende. Dus daar wordt, hij is onze vrede, meervoud, Jood en Heiden die in Christus geloven, die zijn in Christus verenigd. Hij heeft deze beide één gemaakt, de middelmuur dus afscheidsels gebroken hebbende. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. Als ik dan in midden in de verdrukking en de beproeving nabij God mag leven. En dan ken je toch vrede. Hè? Die vrede zal van u, die blijdschap zal van u niet worden weggenomen. Waarom? Omdat God zijn volk wortelt in de liefde. Wortelt in de liefde. Dat kunnen we lezen in de Efezebrief. Ja, moet ik het er even bij halen. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dat was noodzakelijk om die vrede te bewerkstelligen. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. En dan zegt een apostel in dat volgende hoofdstuk in Efeze 3, opdat hij geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en, nou komt het, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Waarom? Opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is en bekennen, de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld zou worden tot al de volheid Gods. Dus als we niet, de liefde is toch de band der volmaaktheid. En om met de volheid Gods vervuld te worden, moeten we in de liefde geworteld zijn. En daarin opwassen. Was dan op in de genade en kennis, dat is ook, was dan op in de liefde. In de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Ja. Want dan zal je ook die bestendige vrede, en deze zal vrede zijn, hè, dat is zijn naam. Men noemt zijn naam vredevorst. Het wordt zoveel in het Nieuwe Testament met de aankondiging, hè, met de aanhef boven elke brief genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. De Heere is vrede. Hè. Gideon bouwde de Heer een altaar en noemde dat altaar de Heere is vrede. En het is nog tot op deze dag in Ofra der Abi Ezerite. En als wij die vrede met God en onze ziel niet alleen hebben gesmaakt, maar in dat koninkrijk, in dat vrederijk van Christus leven. Want Gods volk ervaart niet altijd die vrede in haar hart. Maar ze zijn overgegaan in dat vrederijk. Door de wedergeboorte. Door rechtspraak en vrijspraak. Ze zijn daarin over. Dat is hun leefgebied. Dat is het leven der genade. Een vrederijk. Ja, niet een aards vrederijk. Want dat komt er niet hoor. Dat komt er niet. Naar al die voorstanders van de dat chiliasme, hè, dat duizendjarige vrederijk op aarde, dat komt niet. Dat komt niet in vleeselijke zin, laat ik het zo eens zeggen. Dat duizendjarig rijk, daar leeft Gods volk in. Daar leeft Gods volk in. De eerste opstanding is de wedergeboorte, van dood levend gemaakt. En dan verkeer je in dat vrederijk. En dan zal de tweede dood u niet beschadigen. Dus als we de eerste opstanding mogen ontvangen in Christus, door zijn opstandingskracht te worden wedergeboren, te worden vrijgesproken van schuld en straf, zal de tweede dood ons niet beschadigen. Want als de Heere zegt, ik leef en gij zult leven, dan is daar de eeuwigheid aan verbonden, omdat hij dat zegt als vader der eeuwigheid. Als vredevorst. Dat is die ons met God verzoent. Moet je goed verstaan. Vrede zij in uw vesting, welvaar in uw paleizen. Als die vrede, als in dat vrederijk, en dan komt de Heere ook dat te bevestigen, dat betekent natuurlijk niet, vrede zij in uw vesting, welvaar in uw paleizen, dat het alles spijs en vree is. Nee, we gaan het niet vervleeselijken, want het wordt altijd, zelfs door Gods volk, worden dit soort teksten vleeselijk verstaan. Nou, vrede zij in uw vesting. Ze leven in die vesting, ze leven in die burcht. Dus Christus, in die sterke toren, dus Christus. Vrede zij in Christus, dat kun je er ook voor zeggen. Welvaren in uw paleizen, het is alles Christus, het is de vredevorst. Daarom staat in onze tekst ook geschreven, en deze zal vrede zijn. Hij is vrede, zijn naam is vredevorst, hij geeft vrede. Maar dat betekent dat alles in oorlog is. Ja, van nature zijn we allemaal in oorlog met God. Verkeren wij in vijandschap met onze schepper. Maar als die vredevorst, dan moet je niet met de laatste naam beginnen. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dan ga je al die namen kennen. Dan ga je al die eigenschappen leren kennen. Nee, je krijgt die vredevorst ineens en voor altijd. Maar dan gaat hij die onderscheiden namen in uw leven verklaren. Dan moet je, de wedergeboorte is al het grootste wonder wat er gebeuren kan. Nee, dat is niet het grootste wonder. Weet je wat het grootste wonder is? Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft, dat is het eeuwigste, dat is het grootste wonder. Want de Heere had dat niet nodig. God had niet nodig om de messenhanden, gediend te worden. Nee, absoluut niet. Nee. Hij heeft het gewild. Hij wil niet zonder onderdanen zijn. Maar daartoe was een offer nodig. Want de mens is gevallen. En hij is absoluut gevallen. Hij is niet mogelijk gevallen. Zoals dokter Huigen dat leert. Dat God ook mogelijk nee tegen ons kan zeggen. Wat is dat voor een duivelse godsdienst? Mens is niet mogelijk gevallen. Hij gaat niet mogelijk verloren. Nou, als je niet in de Zoon van God gelooft, dan ben je al reden verloren en veroordeeld. Goed verstaan, hoor. En daaruit redt die vredevorst, redt die sterke God, redt die Vader der eeuwigheid, redt die Heerser met zijn scepter, reikt hij je de gouden genadescepter toe. We hebben dat beeld gebruikt, ook deze morgen, van koning Ahasveros. En Jacob heeft gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken, want hij rust tussen zijn voeten, die scepter. Koningin Ahasveros had niet altijd die scepter omhoog. Nou, die rustte tussen zijn voeten, tussen zijn benen. Hij had hem op de grond. En als er iemand binnenkwam en hij reikte die scepter niet toe, was hij ten dode opgeschreven. Ja, je kon niet op audiëntie bij de koning gaan zonder afspraak. De koning moest weten wie er komen zou. Nou, dat is een goede regeling. Even in het aards gesproken, bij de koning kun je niet in- en uitlopen. Dat is logisch. Maar in het koninkrijk van Christus is er niks logisch. Daar is alles wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Nee, al wat mij de Vader mij geeft, zal tot mij komen. De Heere God de Vader, die sleept die zondaren tot aan de voeten van Christus. En die afspraak is al gemaakt, om het zomaar eens te zeggen. Want de Heere zegt, is een hoge priesterlijk gebed die gij mij gegeven heeft. Voltooid verleden tijd. Die keuze heb God al van eeuwigheid gemaakt. En dan zal hij ze ook in de tijd aan Christus geven. Tegenwoordige tijd. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Er komt geen mensen te pas. Er komt geen menselijke wil te pas. Er komt geen vrije wil te pas. Daar komt Gods wil aan te pas. Ik wil en zij zullen. Nou, dat is toch een... Ja, dat is nou het evangelie van vrije genade. De Heere doet het. En ook in onze tekst worden, komt dat tot openbaring. En deze zal vrede zijn. Staat niet onder goedkeuring van mensen of onder afkeuring van mensen. No, no. Hij zal vrede zijn. Ja, kan niemand tegenhouden. Maar de omstandigheden, die worden er ook hierbij vermeld wanneer Asser in ons land zal komen. Ja, dat moet je niet daar zit ook een historische betekenis aan, maar dat wordt hier ook absoluut geestelijk betekend. Asser, dat staat voor de Assyriërs. De Assyriërs waren van nature de vijanden van Israël. Verstaan? Wanneer Asser in ons land zal komen om het in te nemen, wanneer hij in onze pleizen zal treden om die te verwoesten. Nou, dat is geestelijk zo, want als de Heere onze vrede is, volk van God. Als je Christus als je vredevorst hebt leren kennen. Hij de mijne, ik de zijne. Daar komt heel de hel op af. Dat zal ik je vertellen. Omdat Gods woord mij dat predikt. Omdat de praktijk der genade dat leert. Ja? Daar komt heel de hel op af. Reformatorisch of Babylonisch, dat maakt niet uit. Heel de hel komt erop af. Ze zullen je van links, van rechts, ze zullen van alle kanten je aanvallen. Het werk Gods in je verdacht maken. Oh, dat is mijn levenslange ervaring sinds ik op die smalle weg des levens mag lopen. Als er iets waar is, is dat waar. De duivel heeft niks te doen met een schijnbekering. Dacht je dat hij bij die mensen op bezoek komt, die op jij daar bekeerd gepraat worden? Die laat hij wel naar rust. Die laat hij wel in die droomwereld leven. Daar heeft hij niks mee te doen. Nou, absoluut niet. Zoals met die godgeleerde dokter Huigen. Nee, je bent mogelijk verloren. Ja, daar heeft de duivel niks mee te doen. Ze kunnen op de racefiets heen en weer naar Parijs, Tour de France. Hè? Ze kunnen zich kleden als een harlekijn, als een duivel. En dan praten over het eindgericht. Over het eindgericht Gods. Ja. Nou ja, die mensen komen wel openbaar. Hè, die openbaren zichzelf. Daar hoef je nou niks aan te doen. Ze stappen met 7 mijlslaarzen over de absoluutheid van de val. En dan zeggen ze ook nog, als je nou iets van het eindgericht verstaat, dan zei je eigenlijk heel nederig. Hè, dan zei je heel nederig. En dan zei je beschroomd je eigen gedragen. Nou, als je dan naar die foto kijkt van dokter Huigen. In zo'n Halloween pak. Dan denk ik, ja man, je gedraagt je eigen met de nederigheid des duivels. Dat zijn duivels hoor, dat zijn absoluut klinkklare duivels. Daar neem ik geen woord van terug, absoluut niet. Nou, en die zijn ertoe gezet om de leer van Christus doorlopend te vervalsen. He, met zo'n evolutiecatechismus. Nou mensen, hoe haal je het in je hersens? Die boeken schrijven ze bij de ingeving des duivels. Daar is de duivel, die geeft daar de toon aan. Nou, absolute waarheid. Dat heeft niks met Gods geest te maken. Helemaal niks. Het wordt hier ook gezegd, hè. Wanneer Asser, nou wanneer die doktoren, die godgeleerde doktoren, hè, dat aandeel in Christus zullen bestrijden en zullen aanvallen, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. 7 herders, hè, dat is een getal van de volheid. Hè, want de Heere die heeft altijd zijn geroepen getuigen. Hij had zijn 12 apostelen. Ja, hij hield er 11 over. 12, Paulus erbij. Nou, er waren er al 12 in de verkiezing. Als Petrus dat aankondigt dat Judas zichzelf van het leven heeft beroofd. Dan moest een andere apostel, ik heb wel dominees horen zeggen, ja, dat was een vergissing van Petrus. Maar zou de Heilige Geest dat dan opgetekend hebben in Gods woord? He, dat ze Matthias verkozen als 12e apostel. En wat was Paulus dan? Dat was de 13e apostel. Ja, ik heb het u wel eens uitgelegd. He. Dat was de apostel der heidenen. Er zijn ook wel andere discipelen. Bartholomeus, daar staat van bekend in de gewijde geschiedenis dat hij naar India is gegaan. Hoe het ook zij, Paulus die was niet een reservewiel aan de wagen. Nee, de apostelschap van Paulus, dat is in die zin uniek, niet onderscheiden van de andere apostelen. Nee, en ten laatste is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. Dus Paulus was een ontijdig geroepen apostel. Zo moet je dat verstaan. Het is geen derde wiel in de wagen. Nee. Er staat 12 apostelen, er staat hier 7 herders. Want als de kerk het laat afweten, dan roept God de meest belachelijke mensen in de ogen der mensen in zijn dienst. En die maakt die bekwaam. Er was ook in het Oude Testament, moet u goed verstaan, daar werden ze geroepen tot de tabernakel om de dienst des Heren waar te nemen. En er waren de 2 die getuigden in het leger. Niet geroepen, Eldad en Medad, getuigden in het leger. Die vonden die hele installation in dat ambt, daartoe vonden ze zich niet waardig. Nou, daar heb je dat ontijdige. He, dus daarmee is de Heer niet in de war. Dat is niet buiten de raad Gods om. Nou, absoluut niet. Eldad en Medad profeteerden in het leger. Door de Heilige Geest. Dat staat duidelijk vermeld. Er zijn mensen onderbekeerd geworden. Maar die gingen niet de ordelijke weg. De Heer die maakt soms extraordinaire afzonderingen. Dat heeft hij ook met Paulus gedaan. Zondert mij af. Paulus en Barnabas. Maar ook in de bekering kon Ananias dat niet geloven. Hij maakte een tegenwerping toen hij door de Heer geroepen werd. Heer, deze is toch die man die uw volk zo bloedig hebt vervolgd. Ga af, zegt de Heer. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dus extraordinair. Ja, Simpson, extraordinair. Maar mooi Tani zoek in dat extraordinaire. Nee. Voeg je naar de gang van het werk. Voeg je naar de orde gods. Maar voor mij gingen ook alle deuren dicht. Nou, dat weet de Heer, waar raadt mij op? Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid ook ten aanzien van de roeping. Ze willen nou de geest allemaal binden door kerkorders. Het zou je niet baten, mensen. Het zou je echt niet baten. Als alle kerkdeuren op slot gaan, dan zegt de Heer, ik heb u geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Kijk, ze willen nou de geest binden door allerlei kerkregels. En wat blijft er over? 1 grote chaos. 1 sodomitische, tuchtloze kerkzooi. Nou, congratulations. Ja, gecondoleerd. Kan ik beter zeggen. God gaat door hoor, God gaat door. Want Acer, dan moet je nou niet aan heidenen denken. Ja, dat bestond wel uit de Assyriërs, de vijanden van Israël. Maar Acer, de vervolging begint in de kerk. Acer zit in de kerk. Acer, die bekleedt de vooraangestoelte in de synagoge. Acer. Ja, dat is een symbolische naam voor de vijanden van Christus. Christus moest toch veel van de ouderlingen schriftgeleerden verworpen worden. Acer, daar heb je Acer. En toch bleef hij een vorst en gebieder der volken. Ja, die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. Dus de duivel met zijn aanval is altijd een eeuwigheid te laat. Bestreden volk van God, aangevallen volk. Als hij daar eens uit mocht leven, de duivel is altijd een eeuwigheid te laat met zijn aanvallen. Want Christus is een vorst en de gebieder der volken, vader der eeuwigheid, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En deze zal vrede zijn, maar die vrede die zal oorlogsgewijs behouden moeten worden. Vat je dat? Anders krijg je een vrede en geen gevaar. Weet je waar Gods volk in geoefend wordt? De geroepen getuigen van Christus? Beter een heilige oorlog dan een valse vrede. En het is hier op aarde een heilige oorlog. Nou, de Heere die gunt zijn volk niet op hun lauweren te rusten. Nee, hij is onze rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Ja? Wat voor volk is dat? En deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed des lams. Dat is een strijdend volk. Dat is een aangevallen volk. Maar ze gaan er niet bij liggen. Nee, dat zegt de Heere hier. Hè. Zo wij tegen hem stellen, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Hè, 7 herders, dat is het getal van de volheid, heb ik al gezegd. Dat is kerkelijk en politieke regent, ook krijgsoversten, hè, gelijk het krijgsvolk, ook kudde genoemd worden. En principale geweldigen, stadhouders. Ja. De Heere zal zorgen dat zijn volk getrouwe wachters heeft. Net zoals Habakkuk. Zie, ik sta op de wachttoren. Wat hij tot mij te zeggen heeft. Een getrouwe herder waakt over de kudde. Kun je dat verstaan? Daarom hebben we toch een goede herder voor het moment. Want hij stelt zijn leven voor de schapen. Je moet je leven niet in mensen handen stellen. Nee, nee. Ons leven ligt in de hand des middelaars. In de hand van onze vrede. En hij zal die vrede behouden. Hij zal die vrede bevestigen. Bestendigen. En er komt alles op af. Wereld, vlees, duivel. Alles komt erop af. Om die vrede te verwoesten. Maar dat kan niet. Want die vrede, die komt van de vredevorst. En nog een keer deze woorden van Christus. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dus dat gaat strijdenderwijs. Het evangelie is een en al vrede. Want vijanden worden met God verzoend. Daar heb je de vrede. Dan worden het. De Heer haalt zich over op de dag van zijn heerkracht een gewillig volk. Ja? Ja? Dat gaat niet voor als christenstrijders. Nee, volg mij. De Heer gaat te zijn met zijn heilig voor. En daardoor leren ze ook de strijd des geloofs te strijden. De goede strijd te strijden. Want hij gaat hen in alles voor, ook in de oefeningen. Hij oefent zijn volk in die strijd. Hij oefent zijn volk hoe je dat zwaard moet hanteren. Dat lukt je niet met die domme ratio, hoor. Mensen, dat verstand, dat is wel zo'n dom geval. Houd er mee op. Houd er mee op. Je ziet het bij die godgeleerden. Hè, wat ze allemaal uitbraken, het is allemaal stomheid. Boerenstomheid. Ja, ik neem er geen woord van terug, want dat is de feitelijke waarheid. Als je zo Gods woord verkracht, dat God ook mogelijk nee tegen ons kan zeggen. Nou, mensen. Dan ben je nooit aan deze zijde van het graf in het gerichte Gods geweest. Hè? Zo ik u dat gedicht, waarin alles staat vermeld, als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billig zondelen enzovoort. Daar zijn de zulke nooit in. En ik vrees van die één God geleerd in onze dagen dat die daarin geweest is. En ik vrees ook vooral die reformdominees dat ze het niet kennen. Want waar is daar het gevolg van? Vervolging. Nou mensen, het is gewoon een gezelligheidsgodsdienst. Hè? Een sociale evangelie. Een evangelie naar de mens. Een mens komt aan zijn trekken. Twee heren kunnen blijven dienen. Ja. Maar als het echte evangelie van Christus verkondigd wordt, dan zegt de Heere, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dus de verkondiging van het evangelie brengt die separatie. Daarom moet het evangelie ook gesepareerd gepredikt worden. Als dat niet gebeurt, mensen, je ziet het maar, kijk maar, valse vrede. Ze nemen de eer van elkander aan, de mensen staan centraal, webbloggen oprichten, theologenbloggen oprichten en het is allemaal mensverheerlijking. Het heeft niks meer te maken met de verhoging van de koning. Het heeft niks meer te maken met het waken van de wijze maagden. De koning komt. Hij moet in het volle licht staan. Dat heeft er allemaal niks meer mee te maken. Die godsdienst in onze dagen. En met name hier in het Westen. Het is allemaal mensverheerlijking. Hè? Maar hier zegt de Heere, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. He, want de Heere die roept mannetjes uit het stof. En die gaat die bekwaam maken. He, dat zijn geen aanzienlijke mensen. Nee, het verachten, het onedelen. Dat heeft God uitverkoren. De discipelen, ik zeg het nog een keer. Die Galileese vissers, waren dat van die aanzienlijke mensen? He, van die hooggeleerden en adellijke afkomst? Nou, die had hij uit de achterbuurt gehaald, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Huntington, wat was dat nou voor een apostel? Ja, nog maar zo'n verachte fakkel. Simeon. Ja, we hadden die lofzang van Simeon ook nog wel kunnen zingen. Ook zo'n verachte fakkel in Jeruzalem. Ja. De herders in Efratas velden. Ook allemaal van die verachte fakkels. Die zoekt God. Die zijn het voorwerp van zijn opzoekende zondagsliefde. En er heeft niemand als die herder zo'n dierbare, kostelijke, hemelse openbaring gehad als de herders in Efratas velden. En die wisten van niks. Die wisten van niks hoor. Je hoeft ook geen kennis mee te brengen. Nou, toen ging de hemel open. Ere zij God in de hoogste hemel. Nou, die mensen hebben van een hellevaart een hemelvaart gemaakt. En vrede op aarde, Christus op aarde. Een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven. Ja, dat is het geboortekaartje van Christus. En in de toepassing des harten, want die herders die gingen met haast. En die hebben uitgeroepen, welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. Zitten er hier nog van die beesten, van die animals? Hè? Asaf, ik ben een groot beest bij God. Mephibozet. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Nou, dat zijn mijn vrienden hoor. Dat zijn echt mijn vrienden. En al dat geleerde en dat bekeerde. Je kende niks mee in onze. Je kende niks mee. Je kende nog geen woord mee wisselen. Want ze gedragen zich allemaal politiek correct. Je wordt er echt ziek van. Nou, president Trump, die werd er. Hè, die uitte zijn ongenoegen daarover. Over die politieke correctheid. Hij zegt, want ik wil niet politiek correct zijn, dan kan ik niet regeren. Kijk, daar heb je het. Politieke correctheid, dat is allemaal bladvulling, allemaal theorie. En de werkelijkheid gaan ze met een boog voorbij. Die priester en die leviet, die met een boog tegenover die gewonde man voorbij gingen. Dat waren politiek correcte mensen, kerkpolitiek correcte mensen. Oh ja? Die priester zegt, daar heb ik geen tijd voor, want ik moet mijn dienst vervullen. In de tempel. En die leviet zegt, ja, maar daartoe ben ik niet geroepen. Ik ben geroepen, hè, om ook mijn dienst te doen in de tempel. Kerkpolitieke correctheid. Die mensen zijn er te vroom voor om vuile handen te maken. Dat betekent natuurlijk niet, hè, dat de geest door zulke kerkpolitieke besluiten en regels gebonden wordt. Want ik denk wel eens met al die kerkregels. En ze hebben voor elke zwerende vinger hebben ze een pleister. Je zou er echt beroerd van worden. Daarin is geen plek meer voor het vrijmakende werk des geestes. Nou, absoluut niet. Want waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Dan gaan al die menselijke regels overboord. Dat kan ik u garanderen. Ook in uw persoonlijk leven. Heden uit. Wat heb ik met u te doen? Want als Christus die scepter van genade aan je hebt toegereikt, in dat uurtje der minnen, dan lig je gedurig aan zijn voeten. Ja, daar zorgt God voor. Want al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het heeft een hele andere betekenis als ze er in onze dagen van maken. Net of dat die zondaar op weg naar Christus is. Forget it. Nou, Christus komt tot het graf van een geestelijk dood mens. Altijd en overal. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En dan gaat hij uit die doden, gaat hij 7 herders stellen en 8 vorsten uit de mensen. Hè? Ja, dat zijn geen bijzondere mensen. Dat zijn geen geleerde mensen. Dat zijn geen adellijke mensen. Dat zijn net van die mensen als de Galileese vissers. Waar niemand een cent om geeft. Ja. Zo doet de Heer dat. Want hij verhoogt de nederige uit het stof. Daar had Maria de moeder des Heren iets van geleerd. Die mij in mijn lage staat zet. Oh, dat staat er toch zo mooi. Hè? Dat is mijn vervloekte staat in Adam. Dat heeft niks met nederigheid. Al die gemaakte nederigheid in onze dagen. Nee. Hij heeft mij in mijn lage staat. Heeft hij zijn dienstmaagd niet versmaakt. Nee. Ja, we hebben wel ter helle gevaren, maar van onder eeuwige armen. En dan mocht ze in haar zaligmaker roemen. En ook durf je Rosa Dorenspijk om die staat van Maria de moeder des Heren aan te tasten. Daar ben je nog met God niet klaar, hoor. Dat zal ik je verzekeren. Nee. Want de Heilige Geest komt niet in een onwedergeboren mens wonen. Als je die voorstelling maakt, dan heb je echt een duivelse theologie. Een duivelse theologie. De moeder des Heren was begenadigd. Ja, dat roept Elisabeth uit, hè, als ze die reis door die bergen maakt om haar zwangerschap door te brengen in het huis van Zacharie en Elisabeth. Gij gezegende onder de vrouwen. Ja, in Christus, in Christus. Ja, dus voor Maria werd er geen koets besteld, en geen taxi, geen gouden koets, laat staan een gouden koets. Nee. Jozef en Maria moesten ook vluchten naar Egypte. Is dat de koning der koningen? Nee, je hebt zijn eis, zijn volk en alles voorgegaan. Want ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Om wat? Om er vorst en gebieder te zijn. Die een heerser zal zijn in Israël. Het was een borgtochtelijke gang, die gang naar Egypte. En Maria maakte die reis van Nazareth naar het huis van Elisabeth op kosten van haar zaligmaker. Onder geleide van haar zaligmaker. U zegt, hoe kan een kind in de moederschoot nou je geleider zijn? Ja, dan geloof je ook niks, hè. Dat wordt allemaal zo geromantiseerd, dat kerstfeest in onze dagen. Een kind in de kribben en allerlei lampjes erbij. Maar daar lag de koning der koningen, daar lag de leeuw uit Juda's stam. Daar lag Christus, alle machthebbende in hemel en op aarde. Maar hij heeft zichzelf willen vernederen. Als borg voor zijn kerk. Tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Om wat te zijn? Een heerser in Israël. Om wat te zijn? Om de vrede te zijn voor zijn volk. En het heeft hem alles gekost. Want de Vader eiste bloed. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En hij heeft bloed gezien. De Vader is verzoend door het offer van zijn zoon. O allerzaligst lot. Hij heeft bloed gezien. En als Christus zijn zoon daar vrij spreekt, dan laat hij de Vader zijn bloed zien. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Hier is mijn bloed. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Gods volk wordt vrijgesproken van schuld en straf. En daar is bloed voor gestort. Het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En op grond daarvan is hij onze vrede. En wanneer Aser in het land zal komen. En wanneer hij in onze paleizen zal treden. Wanneer die aanvallen komen. Wanneer de hel zich opmaakt. Om die vrede te vernietigen. Dan gaat de Heer 7 herders stellen. En 8 vorsten uit de mensen. Ja, nou, ik kan ze wel opnoemen. Hè? Augustinus, nou ja, Augustinus. Calvin, Luther. John Knox, ja, dat was zo'n herder. Hè? Dat was zo'n vorst. John Knox. Koningin Maria, die Schotse koningin, die vreesde meer voor John Knox als voor een leger van 10.000 soldaten. Weet je waarom? Ik zal u het geheim vertellen. John Knox had de geest van Elia. En die ging en die stond in de kracht van Elia. Dus dat betekent, op John Knox rustte het gezag van de Heilige Geest. Nou, dat is, ik kan geen predikant opnoemen waarvan dat gezegd wordt. Waarvan dat gezegd kan worden. Het zijn allemaal patoffelhelden. Nou, John Knox was geen patoffelheld, hoor. Nou, absoluut niet. Nou, hij sprak de koningin niet als, zegt mevrouw. Ja, zegt koningin Maria, maar de Roomse kerk, dat is de echtste kerk. Nou, zegt John Knox, die kerk mag u van mij houden, want dat is een samenvergadering van ongerechtigheden. Ja, dat zei John Knox. En als je nou die afgoderij van het koningshuis in het RD en in de Tweede Kamer en van de Staal liep voorop. Nou, mensen. Mensverheerlijking, allemaal mensverheerlijking. Je wordt er echt zat van. Ja, zo zullen wij ons tot de heidenen wenden. En deze zal vrede zijn wanneer Aser in ons land zal komen. Het zal komen. wanneer hij in een paleis zal treden, dat zal hij doen, want de duivel die zit echt niet op zijn lauweren te rusten. Die is altijd bezig om, juist om Gods volk, tot zonde te verleiden. Want hij weet, als ze in de zonde vallen, dan zijn ze machteloos en krachteloos. Kijk maar naar Simson. Daar stond hij machteloos en krachteloos te malen in dat molenhuis. Ja, maar weet je wat ik nou geloof? Dat toch de Heere in dat hart van Simson, ik zal één deze dagen weder de tempel uw heiligheid aanschouwen. En dat geschiedde in de tempel van Dagon. Daar stond Simson in de heiligheid des Heeren. Op heilige grond. En die zegt die absolute waarheid. Hij zegt, Heere, nog één keer. Nog één keer die kracht. Die kracht om u te verhogen. Om u op het hoogst te verheerlijken. En om al die mensen op het diepst te vernederen. En hij boog zich met kracht. Daar heeft hij echt geen inspanning voor gepleegd. Je moet nou echt niet denken dat Simson de tanden op elkaar heeft gezet. Ja, hij boog zich met kracht. Maar dat was vanwege de kracht. Hij boog zich vanwege de kracht. Die de Heilige Geest in zijn spieren deed vloeien. Er was geen vleeselijke inspanning van Simson bij. Nou. De kracht des Heilige Geestes deed Simson buigen. En de rest was voor Simson een kinderspel. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Maar voor Simson gold het in Christus. En voor al die Filistijnen gold het buiten Christus. Want onze God, zegt een apostel, is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan laten we er eens van zingen, gemeente. En wel van dat vierde zangvers van de lofzang van Zacharië. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht, dus Christus, dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van de lofzang van Zacharias.
Yeah.
dat zeggen de kanttekeningen hier terecht. Hè, die uit de mensen, hè, die zeven herders en die acht vorsten. Dat de slechtste van Gods kerk door wettige beroeping en de geest van de Heer Jezus bekwaam zullen worden tot tegenstand. Dan hoor ik die dokter M. Klaassen neigen en een dienstknecht zegt, heren, moet niet twisten. Nee, want ze vervalsen Gods woord zodanig, het wordt zodanig in onze dagen vervalst, met Gods woord, met teksten uit Gods woord. Dat zijn de wolven in schaapsklederen, die komen niet met een nieuwe leer, nee, die komen met Gods woord. En ze leggen het uit, ze leggen het biblicistisch uit, net zoals die valse apostelen in de gemeente van Galaten, die zeiden niet, jullie zijn onbekeerd, nee, er moet nog een sneetje bij. Moet je maar eens opletten. Moet je maar eens opletten. En die gaan altijd, kun je ze aan ontdekken, dat ze de toepassing des heils vals verklaren of er overheen stappen. Alsof dat een zelfsprekende zaak is. Maar Gods woord leert geen algemene verzoening. Nou. Daarom moet, ik heb al gezegd, het evangelie moet gesepareerd verkondigd worden. Want als je een evangelie naar de mensen in is alles pijs en vree. Dan krijg je die verdeeldheid niet waarvan Christus zegt, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen. Maar het zwaard. Als het zwaard des geestes gehanteerd wordt, het evangelie, dat moet strijdenderwijs verkondigd worden. Ja, anders krijg je allemaal valse vrede. Hè? Dat is allemaal zoete lieve Gerritje. Nee. Nou, absoluut niet. Het is allemaal applaus. He, tegenwoordig, heb ik u dat laten horen, he, dat ze in onze dagen, ja, dan kunnen ze nog een vrij rechtzinnige preek en ze nemen een applaus van de zaal in ontvangst. Nou, mensen. De stemmen Gods en niet des mensen. Net als Herodes. Hij gaf God de eer niet. Nou, dat neemt de Heer echt niet. Hoor. Daar komt de Heer op terug. En daar hangt een ontzettend prijskaartje aan. Als hij dat flikt. Hij zal zeven herders en acht vorsten uit de mensen stellen om daar tegenstand tegen te bieden. Hè? Om hen te bestrijden. Hè? Want wat is nou de beste oorlogsvoering? Defensief of offensief? Offensief. Dat deed David ook. Hij wachtte het niet af wat die leeuw en die wolf ging doen met zijn kudde. Want hij wist wel, daar vallen slachtoffers. Dus hij trad die leeuw tegemoet, vatte hem bij zijn baard en sloeg met zijn knotse hersens in. Ja, Simpson had er geen knots voor nodig, want hij scheurde die leeuw, hij pakte zijn bovenbek en zijn onderbek en hij scheurde hem zo in twee helften. Kijk, daar heb je nou zeven herders en acht vorsten. Dat is meer een extraordinaire weg. He, dat gaat niet buiten Gods orde, maar meestal wel buiten de kerkelijke orde. En dat wordt niet erkend, maakt niks uit, God erkent het. Want het is zijn eigen werk. En wat gaan die mensen doen? Die zullen het land van Aser afwijden met het zwaard. En het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Aser, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Dus dat, daar heb je nou de strijd des geloofs. Dat is niet op je lauweren rusten. Nou. Nou. Dan is het wat Paulus zegt, van binnen strijd, van buiten vrees. Gods volk is altijd op het battlefield. Van binnen of van buiten. Altijd en overal. Want mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef ik hem u. Dat is allemaal valse vrede. Allemaal koeien met gouden horens. Wat heb je daar nou aan? Mens moet het toch. Kijk, als een mens wordt wederom geboren, komt hij ook tot de realiteit. Ja. Van nature leeft elk mens in een droomwereld. Elk mens. En er zijn er, onder de wereldse mensen zijn er nog meer. He, want de kinderen der duisternis, die zijn voorzichtiger in hun geslacht als de kinderen des lichts. Nou, dat is in onze waarheid, in onze dagen komt dat meer en meer openbaar. Hier gaat het over die geestelijke strijd, over die strijd des geloofs. En dan zal Jacobs overblijfsel, als hij nou die wettige strijd mag strijden, dan hangt de Heer daar ook vrucht aan.
Wat is die vrucht? Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid. Het huis van Potifar werd gezegend om Jozefs willen.
Ja.
Waar de rechtvaardigen verkeren, daar brengt de Heere de zegen mee. Om die grote rechtvaardigen.
Ja.
Ja. Als de omliggende volken door de zonde van Simeon en Levi woest zijn, hè, op de patriarchen, dan legt de Heer een schrik op die volken. Een schrik. Nou, dat doet hij nog hoor, dat doet hij nog. Ik kan het u uit mijn leven vertellen. Dan legt hij een schrik op die volken. Dan zegt hij, zwijg, wees stil. Oh mensen. Dus als dauw, als een dauw van de Heer, dat gedijt, hè, de dauw als droppelen op het kruid, dat geeft vruchtbaarheid. Daar dat naar geen man wacht, ze steunen niet op mensenbenen, op mansbenen, ze verwachten het niet van de bergen en van de heuvelen, ze verwachten het van de Heer. Nog mensenkinderen verbijt. Nou, dat is een leven met God. Zoals Henoch met de Heere wandelde. En Henoch wandelde met God. Ja, die man die was er ook wel achter gekomen. Het volk is gras. En het gras verdort, de boom valt af. Maar het werk des Heeren blijft tot in de eeuwigheid. Ja, daar kun je op bouwen, daar kun je op vertrouwen. Als je huis op die rots is gebouwd, op Christus, dan klinkt het vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Dat is niet een huis van steen of hout. Nou. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het Jeruzalem dat boven is. He, want hij heeft zijn volk medegezet in de hemel. Nou, de verkeerde zal door het geloof. De ware wandel des geloofs, laat uw wandel in de hemelen zijn. Ja, heb Gods volk dan altijd de hemel in haar hart? Ja, ze hebben er niet altijd de kracht van. Nee, maar ze staan altijd op de rots. Daar zal de Heer ze nooit meer van afnemen. En de watervloeden komen, daar heb je aasen en de winden hebben gewaaid. Die vallen op dat huis aan en datzelfde huis is staande gebleven. Want het was op de rots gebouwd. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heer, als droppelen op het kruid. He, ze gaan het ook uitdragen. Daar geen man op wacht, nee, er wacht geen mens op, er zit geen mens op te wachten nog, mensen, kinderen verbijt, nee, geen hulp van vlees en van kracht, no, niet van wagens en paarden, maar onze kracht is in de naam des Heren onze Gods, hè? En zijn naam, hij is gekomen als een heerster in Israël, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, het overblijfsel Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken. Als een leeuw onder de beesten des wouds. Als een jonge leeuw onder de schaapskudde. De welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Is dat Gods volk? Dat is Gods volk. Het zijn allemaal Simpsons hoor. Je moet nou echt niet denken dat Simpson zo'n uniek, wel als richter was die uniek. Maar in diezelfde kracht, als hij nou die door de geest Gods geleid worden, zo werd Elia geleid, zo werd Elise geleid, alle profeten des Heren geleid, in diezelfde kracht werd Johannes de Doper geleid en bediend in de kracht van de geest van Elia. Dat werd ook van Johannes de Doper gezegd. Hè? Ten eerste uit de mond des Heren en ten tweede zag iedereen wel, was ook een extraordinaire roeping van Johannes de Doper. Die heeft niet naar de theologische school in Jeruzalem gesolliciteerd. Want hij wist al bij God vandaan, daar is voor mij geen plaats. Nee, daar gaan alle deuren voor me dicht. Huntington heeft zich nooit bij de gevestigde kerk gevoegd. Want hij wist, mijn plaats is met Christus, buiten de legerplaats. Er is geen dominee die er iets van af weet. Ze preken wel, laat ons dan uitgaan buiten. Maar ondertussen, hè, twee heren dienen, de kerk en God. Dat zijn twee heren. Ja, want dan moet je buigen voor al die kerkregels. Daar wordt de vrijheid des geestes niet alleen beknot, maar uitgebannen. Want als je eigen staat dan in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet meer bevangen met het juk der dienstbaarheid, dan moeten al die kerkregels overboord, die door mensen gemaakt zijn, bedoel ik. Dan moet die tucht, sodomitische tuchtloosheid overboord. Want dat gebeurde toen Simson sloeg zijn laatste slag. Toen ging heel die sodomitische tuchtloosheid onder de Filistijnen. Die was in één keer, het was in één keer klaar. Over. Zo handelt God nog. Maar absolute waarheid. Want al zijn geroepen getuigen worden door de kracht van de geest van Elia, dat is de Heilige Geest, gedreven. Ja, het overblijfsel, daarom staat hier ook, als een leeuw onder de beesten des wouds. Als een jonge leeuw, dat zijn geen helden in zichzelf. Nou. Maar als een arm en ellendig volk op de naam des Heren betrouwt, nou, dan zijn ze sterker als een leeuw. Sterker als een leeuw. Met mijn God, niet alleen David, met mijn God dring ik door een bende. Met mijn God spring ik over een muur. Dan zal ik tienduizenden verslaan. Ja. Als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke hij doorgaat en vertreedt en hij verscheurt, dat hij niemand redde. Weet je wat hier nou opgetekend staat? Ze gaan in de voetstappen van de leeuw uit Juda's stam. Want als er nou staat om zijn beeld gelijkvormig te worden, dan preek elke dominee van de lijdende Christus. Nou, dat staat hier niet. Dat is ook zo. Oh ja, als het hun zelf betreft, ze gaan verkeren onder het kruis. Ze gaan in de weg van het lijden. Maar het zijn leeuwen. Ze vertonen de gelijkenis van hun meester in de gestalte van een leeuw. Ook in de gestalte van de lam. He, maar in de huidige prediking is dat helemaal wegvertaald. Dat je Christus gelijkvormig wordt, dan ga je eruit zien zoals de leeuw uit Juda's stam zich hebt vertoond. Ja, dan ga je ook die geesel hanteren om het kerkplein te reinigen. Die tempelreiniging, nou mensen, houd er maar over op. Dat is helemaal weg in onze dagen. Helemaal weg. Het is allemaal zo, het stinkt aan alle kanten. Het stinkt echt aan alle kanten. Daar gaat de Heer ook geen reformatie geven. Echt niet, dat is overgegeven. De reformatie begint daar, waar die zeven herders en acht vorsten uit de mensen stelt. Door iedereen veracht. Die Galileese vissers, die verkondigden het koninkrijk Gods. Waarom? Het koninkrijk Gods woonde in hen lieden. Ze waren geroepen. En die de Heer roept, die stelt hij boven vorsten. En koningen. Qua ambt. Ja, absolute waarheid. Jeremia had zijn roeping. Ja, alle profeten hadden die roeping. En hij kwam ermee in de kuil terecht. Ja, nou. Hij gedroeg zich als een leeuw. Want hij heeft de waarheid nooit. Hij heeft er nooit iets van afgedaan of toegedaan. Nee. Nou, Jeremia, Jesaja, ze verkondigden het onversneden woord van God. De volle raad Gods. En als je niet de volle raad Gods hebt gepredikt, daar zal de Heer je op onderzoeken, hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Als je niet de volle raad Gods hebt gepredikt, dan zal die je nooit erkennen, al verbeeld je en al zeg je en al beweer je ook dat je door God geroepen bent. Dan zal die dat niet erkennen. Nee, want zijn geroepen getuigen verkondigen de volle raad Gods. Paulus zegt, ik heb u al de raad God zegt, ik heb er niks van achtergehouden. Naar de mate, weliswaar, naar de mate en kennis van Christus. Naar de mate des geestes. Oh ja. Ja, er is hier altijd sprake van ten dele. Nou, en dan ga je verscheurend door het leven dat niemand redde. Ja, het staat ook in het vorige hoofdstuk op. Hè. Maak u op, o dochter Sions, want ik zal uw horen ijzer maken, uw klauwen koper maken. En gij zult vele volkeren verpletteren. En ik zal hun lieden gewin, den Heere verbannen. En hun vermogen de Heere der ganse aarde. Oh. Ja, die prediking zijn we kwijt. En daarom is dat zogenaamde volk van God zo krachteloos. Zo pantof. Ze openbaren zich als pantoffelhelden. Wat heb iemand daar nou aan? Niks. Nee, je hoeft zelf de held niet uit te hangen, want dat loopt in de dood uit. Dat loopt echt in de dood uit. Voorwaarts Christenstrijders, nou die mensen, al die soldaten die zijn gesneuveld. Daar leeft er niet één meer van. Maar als die doorbreker voorgaat en je mag hem volgen, Door die onwederstandelijke trekking, zoals de bruid dat zegt, trek mij en we zullen u nalopen. Dan zullen ze koninkrijken verslaan. Want hij gaat voor. Hij gaat voorop. Ja, maak u op, o dochter Sions. En ik zal uw horen ijzeren maken. De horen, dat is een teken van macht. IJzer. En uw klauwen koper.
Ja. Ja, of heb je maar weer verwacht dat er vanavond een gemoedelijk preekje zou gepreekt worden? Ja, daar ben ik niet toe geroepen, dan moet ik je helaas teleurstellen. Ik ben niet geroepen om gemoedelijke preekjes te houden. Nee, Gods woord is niet gemoedelijk. Nee, Gods woord is ook niet sentimenteel. Nou, niks van dat alles. Gods woord is Gods woord. En de Heere die openbaart zich zonder afspraak te maken. Hij laat de wet inkomen zonder afspraak te maken. Daar hebt iets mensen toestemming niet voor nodig. En als het gebod komt, zijn de zonden weder levend geworden en ik ben gestorven. Dat is Gods werk. Dat gebeurt onwederstandelijk. Die wet die komt, die zonden worden geopenbaard, levend gemaakt. Zulke last van zonden en plagen. Solliciteert de mens daaraan? Never nooit. Never nooit. Maar als de Heer zijn wet gaat bezorgen, die heilige wet die hij de sterveling zet in het binnenste van zijn eigen land, dan moet die mens eraan, dan moet er een heel mens aan. Halleluja, opdat hij zou bestaan. Opdat de kracht des Heren van Christus zou zijn. Opdat hij een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dan wordt het van eeuwigheid tot amen. Halleluja, want hij is onze vrede en deze zal vrede zijn. Midden in de oorlog. Midden in de oorlog. Kijk naar dat vaandel onder de banier van koning Jezus. Wat staat er in dat vaandel? Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Amen. Heren, gij maakt het ook feest bij uw volk, kerstfeest. En dat kind van Bethlehem, dat levende kind, die koning der koningen, als opnieuw in ons hart geboren mag worden, in ons hart gelegd mag worden. Opdat de kracht daarvan Godes zou zijn en niet des mensen. God uw volk wereldwijd nog aan met die kracht uit de hoge, die van hem uitgaat en die tot hem wederkeert. Breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen, want hij is een gebieder der volken. En dan zullen ze komen op zijn bevel. Door goddelijk licht geleid, om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Gedenk ons het verdere van deze avond in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog dat laatste vers zingen van de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, nou dat geldt ons van nature allemaal, verstrekt deze zon een helder licht. Als hij daar nou werkelijk in geleid wordt, in de duisternis van je bestaan. Ja, dan wordt er plaats gemaakt voor die zonne der gerechtigheid. Dat hem in schouw des doods bestraalt. Op het vredepad zijn voeten richt. Het vijfde zangvers van de lofzang van Zacharias.
Done.
gaat thans heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.